11 uur, Frits Hemmelkamp met het NOS-journaal. De hoogste militaire diplomaat van Venezuela in Washington zegt dat hij gebroken heeft met president Maduro. De militaire attaché kiest de kant van oppositieleider Guaido. Maar Venezuela buigt vooralsnog niet voor het ultimatum van 5 Europese landen, waaronder Nederland en de EU. Dat zei de Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken in de VN-veiligheidsraad. Die is op verzoek van de VS bijeengekomen om te praten over de situatie in Venezuela. Duitsland, Frankrijk, Spanje, Groot-Brittannië en Nederland willen dat Maduro binnen een week verkiezingen uitschrijft. Zo niet, dan zullen ze parlementsvoorzitter en oppositieleider Guaido ook erkennen als interim-president. Het Spaanse jongetje Huyen is na zijn val in de metersdiepe waterput nog dezelfde dag gestorven aan de gevolgen van ernstig hersenletsel. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten van de autopsie, melden Spaanse media. De peuter werd afgelopen nacht, bijna 2 weken na de val, doodgevonden door reddingswerkers. De gemeente Malaga heeft 3 dagen van rouw afgekondigd. Het Braziliaanse mijnbedrijf Vale moet ruim 66 miljoen dollar boete betalen in verband met de dambreuk van gisteren in het zuidoosten van het land. Vale moet ook al zijn activiteiten staken in het getroffen gebied. Na het instorten van de dam werd de omgeving overspoeld met vervuilende modder, afval en losgerukte bomen. Tot nu toe zijn er 34 doden geborgen, 300 anderen worden nog vermist. Gevreesd wordt dat het dodental nog fors zal oplopen. De botsing tussen een vliegtuigje en een helikopter gisteren boven de Italiaanse Alpen is vermoedelijk veroorzaakt door de piloot van het vliegtuig. 7 mensen kwamen daarbij om het leven. De 55-jarige Franse piloot van het vliegtuigje was een van de 2 overlevenden. Volgens de politie was hij het Italiaanse luchtruim binnengevlogen zonder de verkeersleiding te informeren. De 17-jarige Charlie T., die al 5 maanden vastzit in een Spaanse jeugdgevangenis, moet zo snel mogelijk naar Nederland komen. Dat zegt kinderombudsvrouw Margriet Kalverboer. Ze maakt zich ernstig zorgen omdat de jongen al zo lang in voorarrest zit. Volgens het Spaanse OM zou hij tijdens een vrijpartij met 2 Britse meisjes van 12 en 14 gewelddadig of intimiderend hebben gedragen. Charlie T. kan daarvoor 4 jaar celstraf krijgen. Het hotel op Rotterdam The Hague Airport, dat enkele uren ontruimd was vanwege een bommelding, is weer vrijgegeven. Onderzoek met speurhonden heeft niets opgeleverd. In het hotel werd een modeshow gehouden ter gelegenheid van de Black Fashion Week. Een half uur na aanvang van de show moesten alle naar schatting 250 aanwezigen naar buiten. Rond 9:15 werd het gebouw weer vrijgegeven. Het weer, het regent op steeds meer plaatsen. De temperatuur daalt naar 5 graden. Ook morgenochtend eerst nog regen en het blijft grijs. Het wordt dan 7 graden. Later op de dag neemt de wind vooral aan de zuidwestkust flink toe. Mogelijk op de stranden tot windkracht 9. Vanaf maandag weer minder zacht. En dit was het NOS Journaal.
Heeft u een stoma of krijgt u binnenkort een stoma? Dan heeft u wellicht vragen. Coloplast heeft een informatieboekje samengesteld over leven met een stoma. Vraag het gratis aan op stomaboekje.nl.
Voor nieuwe vriendschappen of een relatie ga je naar seniorengeluk.nl. Inschrijven vanaf 50 jaar. Seniorengeluk.nl.
Coloplast heeft antwoorden op uw vragen over leven met een stoma. Stomaboekje.nl.
Dating voor 50 jaar en ouder? Seniorengeluk.nl.
Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het 2e jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns.
Rijksmuseum Twente graaft naar de wortels van de Europese cultuur. Van Michelangelo tot Breitner en van Sluiters tot Warhol. De naakte waarheid. Nu in Rijksmuseum Twente.
NPO Radio 4. VPRO.
Vrije geluiden. met Aad van Nieuwkerk.
Ja, goedenavond. Fijn dat je luistert naar Radio 4. Ik ben zeer vereerd met mijn gast vanavond. Dat is componist, schrijver, muzikus Vincent van Warmerdam, met wie ik straks ga praten over filmmuziek. Maar eerst heb ik een tip voor een concert dat morgenmiddag gaat plaatsvinden in Veldhoven. Veldhoven in de buurt van Eindhoven. Zoals je misschien weet is morgen de Nationale Holocaustherdenking. Ook te volgen op de tv op NPO 1. Er is daarom morgenochtend ook niet een televisieuitzending van Vrije Geluiden. Morgenmiddag is er een concert door het Leo Smit Ensemble, in Veldhoven dus. En dat ensemble is genoemd naar de Nederlandse componist Leo Smit. Leo Smit was een van de slachtoffers van de Holocaust. Hij werd in 1943 vermoord in Sobibor. En het Leo Smit Ensemble, naar hem genoemd, speelt morgenmiddag om 3:00 in Veldhoven in de Emmanuelkerk. En ze spelen daar een concert onder de titel Forbidden Music. Eleonore Paameijer, Irene Maassen en Marcel Worms, fluitiste, sopraan en pianist. En ze spelen werk van onder meer die Leo Smit, maar ook van Rosie Wertheimer en Dick Kattenburg en meer. Een van de werken op het programma morgenmiddag is vermoedelijk het allerlaatste muziekstuk dat Leo Smit voltooide. Het lento uit zijn sonate voor fluit en piano.
Thank you.
Eleonore Paameijer op de fluit en Frans van Rut op piano. Eleonore speelt morgenmiddag ook een concert met het Leo Smit Ensemble. Dat is met Eleonore Paameijer en daarnaast Irene Maassen, sopraan, en Marcel Worms op de piano. Ze spelen dit werk ook morgenmiddag, maar ook tal van andere werken. Een concert morgenmiddag dus in Veldhoven onder de naam Forbidden Music, met muziek van vervolgde componisten, vervolgd en vermoord tijdens de Holocaust. Zoals bijvoorbeeld Leo Smit, waarvan dit werk was. En ook bijvoorbeeld Dick Kattenburg. En op die componist kom ik morgenavond graag terug, want er komt binnenkort een hele mooie cd uit, met onder meer een nog nooit eerder opgenomen strijktrio van deze Dick Kattenburg. Morgenavond kom ik erop terug, ook weer hier op Radio 4 om 11 uur. Maar nu is het tijd om mijn gast van vanavond welkom te heten. Dat is componist, muzikus en schrijver Vincent van Warmerdam. Vincent, welkom. Wat fijn dat je er bent.
Goedenavond.
Leuk.
Hallo.
We gaan het hebben over filmmuziek. En de aanleiding is, dat wil ik meteen maar even zeggen, je gaat een filmmuziekcursus geven vanaf komende maandag. En dus ik dacht, ik ben ontzettend benieuwd of je kan leren filmmuziek te schrijven.
Nee.
Kijk.
Weggegooid.
Maar toch een cursus?
Ja.
Misschien, weet je, misschien moeten we gewoon even beginnen met even te luisteren naar een voorbeeld van jouw werk.
Oké. Okay.
En dan aan de hand daarvan komen we vanzelf op de vraag of je dat nou kan leren of niet. Dit is een stuk dat hoort bij de film De Trein van 6:10. Muziek van Vincent van Warmerdam voor de film De Trein van 6 uur 10. Vincent, je zei er straks, ja, veel muziek schrijven kan je niet leren. Maar nou, ik kan me toch voorstellen dat je
niet helemaal serieus. Flauw, om dat te zeggen. Maar...
Ja. Want er zijn toch wel, denk ik, wetten en principes waar je aan vast kan houden bij het maken van filmmuziek.
Nou, dat is wel lastig. Want in de voorbereiding voor die cursus waar ik nu eigenlijk middenin zit. Ik heb dat ten eerste nooit eerder gedaan. Ik heb wel eens bij gelegenheid met een aantal mensen gesproken over filmmuziek. Maar om het te presenteren als een cursus, dat is... Het zou eigenlijk namelijk een masterclass zijn. Dat is naar mijn idee iets anders dan een cursus.
Ja.
Een cursus is echt dat je aan het eind een diploma krijgt. Dit is eigenlijk een masterclass die verdeeld is over 3 avonden. En dan bij voorkeur met mensen die alle 3 die avonden meedoen. Ja. Omdat er een soort opbouw in zit.
Ja.
Want als je inderdaad op 1 avond moet gaan vertellen hoe dat in elkaar zit, dan wordt het wel heel erg oppervlakkig.
Ja.
En het idee achter die cursus is dat mensen die zelf ook bezig zijn met filmmuziek maken, componisten, dus het zijn niet allemaal componisten, maar wel gedeeltelijk, dat die ook iets meer insight informatie krijgen van iemand die in de praktijk werkzaam is.
Ja. Wat is nou, als je nou dit stukje, dit is al van wat langer terug natuurlijk, hè, maar als je nou dit als voorbeeld neemt, hè, wat is dan dat maakt dat het filmmuziek is? En dan bedoel ik natuurlijk niet dat het gebruikt is bij een film of een documentaire, maar waardoor onderscheidt dit zich nou van een willekeurig ander leuk moppie muziek wat je erbij zou kunnen plakken?
Nou, je merkt vaak wel dat als ik het nu terughoor, denk ik, oh ja, dit is... Mijn theorie klopt wel, dat filmmuziek is eigenlijk muziek waaraan de stem ontbreekt. Dus de hoofdlijn, dat is eigenlijk het beeld.
Ja.
En de muziek, die heeft een hoe zeg je dat, iets grotere leegte dan je normaal, of een iets minder grote dichtheid dan de muziek die je normaal hoort.
Ja.
He, omdat die muziek moet boeien op zichzelf. En hier is het eigenlijk zo als muziek te druk is. En dat is eigenlijk wel iets wat je leert in de loop der jaren. Ik kan me nog herinneren dat ik voor mijn broer Alex mijn allereerste filmmuziek schetsen liet horen. En toen zei hij, ja, maar dit is Panzerkruiser Potemkin niet. Mm-hmm. Het moet minder.
Ja.
Weet je wel? En dat is eigenlijk wel... Een regel zou je kunnen zeggen. Dat je in het midden van de muziek een soort gat moet laten. Of een soort ruimte moet creëren voor. En het is ook natuurlijk iets wat je ziet. Hè? Als je filmmuziek moet je niet naar luisteren, moet je naar kijken.
Ja.
Dus je ziet het bij het beeld en dan denk je, oh ja.
Ja. Is het anders geworden in de loop van de afgelopen, nou pakweg hoe lang maken we filmmuziek? Ruim 100 jaar ongeveer, denk ik. Is het anders geworden? Want je noemt de Panzerkruiser Potemkin, dat was natuurlijk...
Enorm veranderd.
Ja.
Ja. En ik kan het ook nauwelijks bijbenen, eerlijk gezegd.
Want het verandert nog steeds.
Het verandert, ja. Nou, dat geldt natuurlijk met elke technocratische veranderingen. Die gaan sneller en sneller en sneller. Zeker in de ogen van een al wat ouder wordende man... Ik van nu wacht even hoor. Nu kan ik het even niet meer bijbenen.
Ja.
En op een gegeven moment, er zijn ook momenten dat je denkt van... ik moet het ook helemaal niet bij willen benen. Want dan raak je ook het spoor bij. Dus je moet wel gewoon je eigen dingen blijven doen. Maar er is vooral een... dat geldt natuurlijk voor alle muziek en dus ook voor de filmmuziek. Een enorme soort van revolutie heeft er zich plaatsgevonden door de elektronica. En ook door de bereikbaarheid, de beschikbaarheid van apparatuur. Dat is allemaal veel, tussen aanhalingstekens, democratischer geworden. Met andere woorden, iedereen die een beetje met de computer om kan gaan, die kan al hele aardige dingen in elkaar knutselen. Dus ik heb daar ook mijn voordeel mee gedaan in de zin van... dat ik in een tijd filmmuziek ben gaan maken, dat je niet per se een conservatoriumopleiding moest hebben om daartussen te komen.
Ja, ja.
Als je ziet alle grote Hollywood componisten van voor de Wereldoorlog, dat waren gevluchte Europeanen vaak. En briljant.
Ja.
Allemaal genieën.
Ja.
Stuk voor stuk.
Ja, ja, juist vanavond was er een opera van Korngold te horen op deze zender. Die natuurlijk,
bijvoorbeeld.
Ja, een kleine 20 grote Hollywoodfilms. Avonturenfilms allemaal.
Ja.
Voorzag van muziek waar die leegte, waar je het net over had, nou
niet
echt aanwezig was. Het was enorm dichtgesmeerd met geluid en met strijkers en blazers en alles.
Ja, want,
is dat ook een verschil? Want wat we net hoorden is natuurlijk een echt orkest geweest.
Ja.
Zou je dat nu nog steeds makkelijk inschakelen? Of is dat ook een kostenkwestie?
Ja, ook. Kost, economie is het. En ook een soort veranderde smaak. Opvatting over filmmuziek. Over film in het algemeen. Over dominantie van televisie. Over film. Over. Ja, dat is een heel ingewikkeld. En misschien niet heel. Ja, het is wel boeiend, vind ik. En het levert ook dingen op. Dus het is niet per se negatief, net zoals anders. We gaan niet met een riek achter de auto aanlopen en roepen dat we weer moeten op de ezel moeten gaan zitten.
Nee.
Dat is onvermijdelijk. Maar het is, hoe zeg je dat? Ik heb me toevallig verdiept in Cliff Martinez. Dat is een Amerikaanse componist die op het filmfestival van Rotterdam een masterclass gaat geven.
Ja.
Waar ik dan ook weer bij zal zijn. En toen ging ik even naar zijn muziek luisteren. Die hij had gemaakt voor Drive. Dat is een film van, denk ik, 5 jaar, 4 jaar geleden of zo. Met Ryan Gosling. En toen was ik toch wel lichtelijk, hoe zeg je dat, verrast. Door de eenvoud waarmee. Ja. Het kwam er eigenlijk op neer dat het een soort. Ik zal het proberen het na te doen. En dat ging elektronisch opgewekt.
Ja.
De hele scène zo door.
Ja.
En ik moet zeggen, het werkte wel.
Ja.
Er zat een enorm gat in het midden voor de film.
Ja. Dat is wel interessant, hè? Want eigenlijk, er is natuurlijk een verschil tussen een soundtrack of een score en de sound design voor een film. Want je hebt natuurlijk altijd bij een film heb je geluid.
Ja.
En dat geluid wordt ook ontworpen en opnieuw opgenomen. En gedubt in de studio en teksten eroverheen of stemmen of wat dan ook. En hier lijkt het, zoals je het nu beschrijft, alsof de muziek en het geluid van de film in elkaar
zeer
overvloeien.
Zeer, ja. Sterker nog, sommige geluids ontwerpers claimen hun ontwerp ook als muziek.
Ja, ja, ja. Ja.
Maar dat is flauw. Kijk, eigenlijk is iedereen jaloers op de componist. Omdat de componist de enige is van een film die los van alle andere financiële afspraken een auteursrechtelijke organisatie achter zich heeft die hem afrekent voor elke bioscoopkaartje wat verkocht is.
Ja.
Maar goed. Dus daar proberen soms mensen wel eens misbruik van te maken. Maar het is wel zo dat geluidsontwerpers en componisten heel vaak in mekaars gebied dreigen te komen. Dus die moeten als het goed is ook heel goed samenwerken. In de Amerikaanse formulefilms worden ook letterlijk frequentiegebieden afgesproken waarin de componist zich dan niet mag begeven of andersom. Weet je wel, dat is ook wel slim om te doen. Weet je wel, dat niet gaat interfereren.
Ja. Ja, zodat je elkaar niet in de weg zit.
Exact.
Ja.
Ja.
Ja. Ik heb dit is een hele merkwaardige vraag. Misschien, ik las in de informatie over de cursus, de driedelige masterclass eigenlijk, die je maandag gaat beginnen te geven. Las ik als voorbeeld van een vraag die aan bod kan komen. Is mineur altijd droevig? Nou, wij zijn natuurlijk gewend, zeker in de klassieke muziek, om stukken die in C-mineur of in A-mineur heten, om die te ervaren als dat klinkt een beetje droevig.
Ja.
Maar dat die vraag er zo bij staat, suggereert dat het dus misschien niet altijd droevig is in de filmmuziek.
Ja, dat is een beetje de schrijver in mij. Die denkt van, nou, als ik dat zeg, dan ga je daar, en dat blijkt, ga je daarover nadenken. Ik denk in de meeste gevallen dat mineur wel droevig is. En dat is ook de manier waarop het toegepast wordt. Maar er zijn ook en dat is het grappige, want film is natuurlijk een soort dubbel medium. Er zijn wel voorbeelden van het gebruik van mineurachtige muziek bij hele vrolijke beelden. En dat gaat dan op een bepaalde manier op elkaar inwerken. Dat wil dan niet per se zeggen dat vrolijke heel droevig is of zo. Maar het brengt in ieder geval een soort spanning erin.
Oké.
Okay. Ja. Dus en andersom gebeurt dat natuurlijk ook.
Ja. Je moet dus als componist echt nadenken over hoe beeld en muziek op elkaar inwerken, elkaar beïnvloeden.
Ja, zeker. Dat doe je natuurlijk niet alleen, want er is een verhaal. En eigenlijk, dat is ook wel een onderdeel, denk ik, van, of dat denk ik niet, dat weet ik al, van de cursus. Dat filmmuziek maken begint eigenlijk bij naar de film kijken. En ik heb heel vaak, dat is, als ik een film, ken ik dan al uit het script, maar dat is een heel ander soort van ervaring. Veel cerebraler, veel meer met je hersens. En het is ook vaak moeilijk voor te stellen hoe dat er dan ongeveer uitziet. Maar, en dan als de beelden komen, dan kom je in een heel ander gebied terecht. En dan, ja, dan ga je natuurlijk eerst kijken van wat is het verhaal en wat komt er door. En dan, ja, dan probeer je daar aansluiting bij te vinden. En daar praat je ook over met de regisseur van, wat wordt hier bedoeld? En meestal begrijp je dat wel als je het ziet.
Ja.
Soms niet.
Ik wil nog even een stukje van die mooie dubbel verzamel-cd met muziek die jij geschreven hebt voor films draaien. Dat is deze. Ja, Vincent, als ik het goed hoor, dan horen we hier mineur akkoorden. Maar het klinkt niet zozeer droevig als wel dreigend. Waar komt dit? Dit is van An Eye for an Eye. Was dit ook bedoeld als dreigende muziek?
Ja, ik probeer me te herinneren bij welke scène dit zat. Ja, hier is wat. De eerste drie noten van dit dingetje zijn heel normaal eigenlijk. En dan die vierde noot, die maakt het naar mijn idee dreigend. Omdat die zo'n beetje half onder de grondtoon hangt. En dat maakt dat je een beetje unheimisch gevoel krijgt. De scène ging over een man die veinsde dat hij een bepaalde opleiding had gevolgd en daardoor in aanmerking kwam voor een hele goede baan in een museum. Dat was ongeveer. En je zag hem worstelen met zijn geweten dat hij. Hij wist dat hij fout bezig was, maar hij deed het toch.
Ja.
Op zich nog niet heel spannend, maar dat kwam pas later in verband met de trein van 6:10. Maar dat is een heel verhaal. Okay. Dat zal ik je besparen.
Het is, die suspense is natuurlijk wel iets wat in een film heel vaak voor een heel belangrijk deel gemaakt wordt door de muziek. Is het niet een oude filmmuziekwet dat als het zacht klinkt, dan gaat er iets gebeuren? En als het hard klinkt, dat hoort bij als er iets gebeurt. Of is het ingewikkelder
ik
dan dat?
Ik ga dat onmiddellijk in mijn cursus opnemen. Want, nee, ja. Je hard, maar dan met hard zou je ook kunnen bedoelen snel, waarschijnlijk. Want dat is wel iets wat opvalt als je actiefilms ziet. Van Batman tot Indiana Jones tot... Als er action is, dan verhoogt het tempo van de muziek. Het verdubbelt of verdriedubbelt, vervierdubbelt.
Ja.
En bij Hitchcock, als je James Stewart ziet mijmeren over Kim Novak... dan wordt het heel zweverig en heel langzaam en heel dromerig eigenlijk.
Ja.
En dat, er zijn natuurlijk allerlei varianten op, maar sommige van die clichés zijn eigenlijk altijd wel geldig.
Ja. Ik had jou van tevoren gevraagd of je een lijstje wilde opsturen, hè, met voorbeelden uit de filmgeschiedenis, de filmmuziekgeschiedenis. Ja. En een van de dingen die je aangaf was Psycho van Hitchcock.
Ja.
En wat natuurlijk super beroemd is, dat is de scène waarin de moord wordt gepleegd. Die met die schreeuwende violen. Dat kent iedereen natuurlijk. Ja. Hij kent het onmiddellijk. Zelfs als je de film niet meer in je hoofd hebt, dan weet je gewoon, nou, hier is iets vreselijks aan de hand.
Ja.
Maar eigenlijk is het begin van de film, daar voel je al in de muziek, er is iets niet pluis. Er gaat iets heel raars gebeuren. En dan ben ik toch heel benieuwd, hoe komt dat dan, dat muziek dan die werking kan hebben? Zal ik het even opzetten?
Ja, dat laten we horen. Ja. Kan ik er ook nog eens naar luisteren?
Ja. Van Psycho, een beroemde film van Hitchcock. Dan gaat het hier verder. Hè? Hier lijkt er niet zoveel aan de hand te zijn, maar je voelt toch dat er iets dreigends aan de hand is. Terwijl het verhaal nog helemaal niet aan het ontvouwen is. Het is alleen nog maar de inleiding, zeg maar. En wat is nou muzikaal gesproken wat wat hier gebeurt. Wat doet... Want dit is muziek van Bernard Herrmann.
Ja.
Natuurlijk het grootste filmcomponist bij die Hitchcock-films met name.
Ook een lichtelijk gefrustreerde klassieke componist.
Oh ja, is dat zo?
Jazeker, ja. En het is een hele, ook alweer briljante componist... die eigenlijk lichtelijk tegen zijn zin bij de film is terechtgekomen. Maar ook wel heel erg de ruimte kreeg van Hitchcock. Hitchcock heeft hem trouwens in later tijd ook wel aan de kant gezet... omdat hij iets moderners wilde. Maar ze hebben toch een groot aantal films samengemaakt. Ja, als je het hebt over de muziek... wat er dan voor zorgt dat het spannend is... Dat, ja... Van Bernard Herrmann wordt vaak gezegd dat hij meester was in het opbouwen van een motiefje. Hè, dus het is een heel kort soort van, je kan het nog ineens echt een melodietje noemen, maar een aantal noten en die herhaalt hij steeds en die verwerkt hij. Hij moduleert, hij gaat naar een ander akkoord, maar dat motiefje blijft maar. En dat heeft een soort hypnotisch effect. Wat dat betreft dat is dat droomachtige van wat Hitchcock ook in zijn beelden heeft. Dat sluit heel mooi aan bij de muziek van Bernard Herrmann. Hij heeft eigenlijk nauwelijks melodie. In dit stukje toevallig wel. Zit een soort...
Ja.
Maar daaronder zit dan weer ik noem dat maar die Stravinsky... Puls, dat is een soort woeste dreun die stut dat hele bouwwerk en die geeft zo'n beetje zo'n agressieve puls eraan. Lichtelijk onaangenaam en dan in het hoog gaan die viooltjes ook een beetje zo tegen elkaar in dissoneren. Het is al met al op een hele prettige manier onprettig.
Ja.
En dat maakt het spannend.
Komt dat inderdaad allemaal bij... komt dat bij Stravinsky vandaan? Is hij een soort voorbeeld geweest voor filmcomponisten in de loop van de tijd?
Dat weet ik niet, maar... Want mijn kennis is heel beperkt daarover. Ik heb ook wel eens een proloog of een ouverture van Wagner gehoord. Dacht ik ook, daar komt het van.
Ja, precies. Ja.
En toen hoorde ik Ives, weet je wel, Amerikaanse componist die met tegenkleuren werkte. Dus een hele dissonante verre trompet en dan hele ile strijkers. En dan toen dacht ik, daar komt het vandaan. Het komt natuurlijk allemaal ergens uit die enorme... voorraad van klassieke en dan Ravel is ook... Ravel kan je zo... de verwijzingen van Herrmann naar Ravel zijn heel evident.
Echt hoorbaar.
Ja.
Ja, precies. Je hebt, bij Stravinsky heb je natuurlijk dat enorme... dat pushende, zeg maar. Hè? Dat ritme wat er zo enorm in zit. Met name dan in Le Sacre du Printemps.
Ja.
Er is ook, ook een film die... Zo heet, hè, als ik het goed heb. Natuurlijk zijn er dansfilms gemaakt van de dansvoorstelling. Ja. Want Sartre is natuurlijk oorspronkelijk balletmuziek. Maar dat is misschien ook wat bij Bernard Herrmann terug te horen is. Dat die puls die erin zit. Die drang, zou ik maar zeggen.
Ja, ik weet niet hoe hij wat hij daar zelf over te zeggen had. Maar dat heb ik ook weer niet bestudeerd. Maar... ik denk dat zij allemaal heel klassiek opgeleid zijn. Het zijn allemaal Amerikaanse conservatoria. Of tenminste, Bernard Herrmann was een Amerikaan. Hij heeft al een hele Duitse naam. Dus hij heeft waarschijnlijk wel weer
Europese,
Duits-Joodse voorouders.
Ja.
Maar Korngold en Max Steiner en er zijn er nog een paar. Die komen allemaal rechtstreeks uit van de Europese conservatoria.
Ja.
Waar ze briljant waren.
Ja. Hoe is dat voor jou, Vincent? Gebruik jij in je eigen componeren ook, bewust of onbewust, dat soort klassieke voorbeelden? Of vertrek jij vanuit een heel ander soort klankwereld, als ik het zo mag zeggen?
Nou, ik heb toevallig voor de trein van 6:10. Want toen zat ik blijkbaar in mijn klassieke periode. En daar werd ook om gevraagd. En toen heb ik één stuk, eigenlijk letterlijk de partituur van De Sacre genomen. Voor de bezetting. Want ik vond dat die bezetting was zo, hoe zeg je dat, paste zo goed bij de film. Dat ik eigenlijk de bezetting en de structuur gewoon overgenomen heb, gejat. Alleen de noten veranderd.
Ja, ja, ja. Oké. Okay. En dat, ja, nee, natuurlijk mag dat. Ja. Dat
is, zolang dat je niet betrapt wordt, mag het. Nee, er zijn natuurlijk altijd mensen die dat horen. Maar
ja.
En ik heb in Ober heb ik ook. Ober is een film waarin de Ober verliefd wordt op een veel te jonge vrouw. Maar dat kan, hè, in een film. En die gaat haar dan achtervolgen. En ik was daar al een tijdje mee aan het rommelen. Van wat moet ik doen? En toen zag ik Vertigo. En toen dacht ik, oh, dit is natuurlijk gewoon hetzelfde als in Vertigo. Hè, zo'n man die wanhopig achter zo'n te jonge mooie vrouw aan zit. Ik wil die sfeer pakken. Gewoon. En toen heb ik hem geleend. Ja, ik bedoel, het lijkt er niet op, maar de sfeer, dat is echt geïnspireerd op Hitchcock, Bernard Herrmann.
Even luisteren. Stukje uit de muziek bij de film Ober van Vincent van Warmerdom. Ja, terwijl dit speelde, Vincent zei, ja, het is een dubbele inspiratie, want de muziek van Bernard Herrmann heeft geïnspireerd, maar ook de muziek van Maurice Ravel, het strijkkwartet.
Ja, ja, dit is pizzicato, nou, dus dat is strijkers plukken.
Ja, als tokkelen.
Op een gitaar. En dat geeft ook weer zo'n heel specifiek effect. Eigenlijk, als in een film gewoon een hoe zeg je dat, een publieksfilm pizzicato wordt gebruikt, dat wil meestal zeggen dat het grappig is.
Okay.
Dat is heel gek. Dat is een soort cliché.
Ja.
Dat is van, oh, het heeft iets gezelligs.
Oké, want dan klinkt het als een dansje.
Ja,
of zo.
Iets ups. Ja, ja, iets vrolijks of zo.
Ja.
En dit is ook wel up, maar dan wel toch wel met een twist. Het is trouwens eigenlijk een driedubbele inspiratie. Want als je goed luistert, hoor je door het hele nummer heen een gitaarsnaar. En die heeft een soort wah-wah effect.
Dus
En dat is dan weer een beetje Shaft-achtig. Shaft is zo'n
Blaxploitation film. Ja, precies.
Van Isaac Hayes. Dat is zwarte muziek en met een soort funky ritme erin.
Ja. Ja, wat weer helemaal niet een grappige film was.
Ik heb hem nooit gezien. Ik ken de muziek heel goed, maar...
Ja. Ja, het is een enorme hit geweest ook. Hè? Tenminste, het thema waar het nummertje is natuurlijk, dat is wel heel bekend, ja.
Ja,
ja, mooi. Mogen we even naar die muziek van Bernard Herrmann terug?
Ja.
Uit Vertigo. Je had aangegeven dat je daar de love scene, of de liefdesscène, zeg maar.
Ja.
Daar is dat dromerige dan weer heel herkenbaar in.
Ja.
Muziek van Bernard Herrmann. Muziek bij Vertigo, film van Hitchcock. Muziek van Bernard Herrmann. Het is bijna over de top, maar het kan het hebben, Vincent. Vind je niet?
Ja, ik kan sowieso heel veel hebben van Bernard Herrmann. En, maar dat komt natuurlijk ook omdat je de beelden erbij herinnert. En wat ik zo mooi hier aan vind, is dat wat deze scène gaat over James Stewart, die Kim Novak wil hercreëren of hervormen naar het beeld van de vrouw die is kwijtgeraakt. Niet wetende dat het dezelfde vrouw is. Bizar. En die vrouw speelt dat ook op de een of andere manier het spel helemaal mee. Ik heb eigenlijk nooit helemaal begrepen hoe dat zat. Maar hier gaat ze op zijn verzoek haar anders doen. En dan komt ze terug uit de badkamer met dat nieuwe haar. Nou, als je het zo vertelt, denk je, nou ja, is dat nou alles? Maar dat is zo'n enorme gebeurtenis voor die man. Dat is als een dromen komen uit. En het mooie van die muziek is dat hij dat allemaal zichtbaar maakt. Zonder dat de acteur James Stewart daar eigenlijk moeite voor hoeft te doen. Dat is ook bekend van Hitchcock. Die zei tegen zijn acteurs van, ja, doe maar niet te veel. Door de montage en door de opeenvolging der scènes, door de muziek. Begrijpen wij wat er in jou omgaat. Je hoeft het niet echt te spelen.
Ja. Ja.
Dus eigenlijk verzorgt Bernard Herrmann de subtekst van de scène.
Ja.
En kruipt in het innerlijk van James Stewart.
Ja. Ik wil heel graag, we hebben niet zo heel veel tijd meer, want dadelijk is het alweer middernacht en dan krijgen we nieuws en dan gaat Radio 4 verder met nog veel meer muziek.
Oh jeetje, ja.
Zo'n uur is snel voorbij.
Zeker.
Maar ik wil heel graag nog even iets laten horen van de muziek die hij schreef bij de film Kicks.
Ja.
Dat is een, nou kun je wel zeggen, behoorlijk heftige film. Een stevig gegeven.
Ja.
Maar de muziek is daar niet zonder meer een weerspiegeling van. Althans, als ik het zo hoor, je hebt niet enorme knetterharde percussie erin, nee, of wat dan ook.
Nee.
Hoe verhoudt de muziek zich daar tot het verhaal? Heel kort samengevat is het verhaal: een politieagent schiet een Marokkaanse rapper neer. En er ontstaan spanningen die te maken hebben met al dan niet expliciet racisme in een multiculturele setting. Actuele thematiek.
Zeker, ja. Het is altijd moeilijk om... ik heb ook muziek gemaakt voor Shouf Shouf Habibi, wat ook een Marokkaanse kleur had. En de regisseur van ook die film was Albert Terheert. Die geen Marokkaan is. Ik ben ook geen Marokkaan. Je wil contact maken met die wereld. Maar niet op een flauwe etnische manier of zo. Dat is. Dus er moet een soort ruimte in die muziek zitten. En het idee was ook heel erg. En dat was een idee van de regisseur. Contrast. Er zit aan het einde van de film zit een hele lange sequentie van een bokswedstrijd. En wat hij gedaan heeft is, hij zei tegen mij, je moet die hele bokswedstrijd moet je underscoren. Van begin tot eind. Het duurde 6 minuten of zo. En ik haal al het geluid weg bij die bokswedstrijd.
Dus je ziet alleen, je ziet stille beelden, zeg maar, dan wel met muziek.
Ja. Op een gegeven moment komt er wel iets van geluid in op het juiste moment. En eigenlijk is het verhaal dat die bokser, die kickbokser, op dat moment breekt. Dus alle ellende die komt er in die wedstrijd uit. En het uit zich in agressie, maar ook in droefheid. En die muziek, ja, die geeft een soort afstand daaraan. Waardoor je ook weer een soort hypnotische werking krijgt.
Ja, eigenlijk net als bij de muziek bij Vertigo. De muziek weerspiegelt het innerlijk van het personage.
Ja, dat is ook eigenlijk alweer een soort van stelregel. Dat is heel vaak zo.
Ja.
Het is ook logisch. Want wiens innerlijk zou die anders moeten...
Ja, dat is natuurlijk zo. Ja. Ja. Maar ja, goed, het innerlijk zie je dan minder in het beeld, maar je voelt het als het ware door, dat, door de muziek.
Ja.
Even een klein stukje luisteren. Alweer tegen 12 bij het einde van deze aflevering van Vrije Geluiden op NPO Radio 4. Met als gast vanavond Vincent van Warmerdam. Vincent, dankjewel dat je er was.
Graag gedaan.
We horen nog een heel klein flartje van het innerlijk bij die bokswedstrijd in de film Kicks.
Vanaf de 5e verjaardag van mijn kleine meid tot aan onze jaarlijkse kampeeruitjes. Dit zijn stuk voor stuk momenten die ik voor altijd zal blijven koesteren. Daarom bewaar ik mijn fotonegatieven in een kluis, zodat ik weet dat ze veilig zijn.
De Nederlandse kluis. Uw waardevolle bezittingen veilig opgeborgen.
Rijksmuseum Twente graaft naar de wortels van de Europese cultuur. Van Michelangelo tot Breitner en van Sluiters tot Warhol. De naakte waarheid. Nu in Rijksmuseum Twente.
Heeft u last van ongewild urineverlies? U bent niet de enige. Meer dan 20% van de mannen boven de 40 heeft blaasproblemen. Coloplast biedt een oplossing. Vraag het informatieboekje aan op ongewildurineverlies.nl.
Als je hoort dat je kanker hebt, roept dat vragen op. Veel antwoorden krijg je al in het ziekenhuis, maar thuis wil je vaak nog meer weten. Ga dan niet zomaar op internet zoeken. Ga naar kanker.nl. Daar vind je betrouwbare informatie die door artsen is gecheckt. En ervaringen van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Precies wat je zoekt. We zijn er voor je. Kanker.nl.
Coloplast biedt mannen met urineverlies een oplossing. Ongewildurineverlies.nl.
Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook Riccardo Chailly met het Orchestra Filarmonica della Scala. Wandel op 28 januari mee langs Mussorgsky's schilderijen tentoonstelling. Bestel op concertgebouw.nl.